hartelijk welkom in deze eredienst. Ook een woord van welkom aan degenen die met ons via de livestream of anderszins zijn verbonden. Onze voorganger vanmorgen is onze wijkpredikant dominee Treuren. Het orgel wordt bespeeld door Hans Maal. De kaarsen voor de kinderlevendienst in Tiendekerk worden zo aangestoken door de diaken. De bloemen vanmorgen gaan dus goed van de gemeente naar Huibert Lam, kerkweg 54A. Zijn er onder ons Ja, dankjewel. Bijgebeelden brengen, wou ik zeggen. Na een moment van stilgebed, ter voorbereiding van deze dienst, zingen wij als intochtspsalm, psalm 89, de versen 1 en 7. Ik herhaal, psalm 89, de versen 1 en 7. Graag wens u namens de kerkenraad een vreugdevolle en gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Verootmoedigen wij ons voor de Heere onze God. Voor u belijden wij, ontzagwekkende God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in woorden, gedachten en werken. Ontferm u over ons, vergeef ons onze zonden, vernieuw ons door uw Heilige Geest en leid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Amen. Ik wil u vragen 299 op te zoeken, 299e, Kyrie en Gloria. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van deze gekwelde wereld. En zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Laten wij met elkaar bidden. Trouwe, barmhartige Vader, op deze warme zondag denken we vanzelf aan allerlei teksten die over water gaan. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Tot u, o God, de levende God. Wanneer zal ik in uw huis ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? En woorden van Jezus over wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En dat het water als een onuitputtelijke bron in ons zal opspringen tot het eeuwige leven. Heere God, wij bidden u of u die woorden voor ons waar wilt maken. Dat we ervaren mogen dat u een bron bent. Een overvloeiende bron van goedheid, van nieuwe kracht, van vitaliteit, van vreugde, van hoop. U geeft ons alles wat wij nodig hebben. U lest onze levensdorst. We bidden u dat het goed mag zijn dat vanmorgen in de opening van uw woord te beleven. Wees ons genadig. Amen. Ik weet het niet zeker, maar is er voor de kinderen nevendienst en voor de tieners tienerkerk? Nevendienst, ja. Dan is nu het moment om op te staan en naar de nevendienst te gaan, denk ik. Er zijn wel kinderen. Ik ga iets met u lezen waarvan u misschien niet wist dat het in de Bijbel stond. Micha 7, het eerste gedeelte. Het zijn woorden waar Jezus op teruggrijpt in Matthäus 10, waarover het in de preek zal gaan. Micha 7, het is heftig. Ongelukkige die ik ben, het is bij de late oogst. Als bij de laatste pluk geen druiventros meer om van te eten, geen vroege vijg waar ik naar smacht. Zij die trouw waren zijn verdwenen uit het land. Niemand is nog rechtschapen. Alle zijn ze op bloed berust. Iedereen belaagt zijn naaste. Ze bekwamen zich in het kwaad. Alleen voor geld stellen leiden ze een onderzoek in. Rechters spreken recht tegen betaling. Hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt. En zo houden ze het recht op afstand. De deugdzaamste van hen is als een doornstruik. De oprechtste is erger dan een stekelhaag. De dag van straf door uw wachters aangekondigd is gekomen. Het volk is in beroering. Geloof je naaste niet? Vertrouw je vriend niet? Let op je woorden, ook bij wie er in je armen ligt. De zoon veracht zijn vader, de dochter verzet zich tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder en huisgenoten blijken vijanden. Maar ik blijf uitzien naar de Heere. Ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God. We zingen de psalm die traditioneel met deze zondag verbonden is. Dat is psalm 28. Ik geloof niet dat ik die in al die jaren van mijn predikantschap ooit heb opgegeven. En ik denk dat als u eraan begint, u misschien denkt van, nou die heb ik ook helemaal nooit gezongen. Hans heeft zich er goed op geprepareerd, dus dat moet te doen zijn. Psalm 28, vers 1, 3 en 4. moet zich voorstellen dat de hugenoten vaak met de rug tegen de muur die psalmen zongen als ze werden aangevallen of als ze zelf een uitval deden. Ik heb er een boek over gelezen, De opstand kwam uit de bergen. Het gaat over de opstand van de Kamitsaars toen ze door Lodewijk XIV bloedig werden vervolgd in de Cevennen. En die psalmen die werden echt gebruikt om je te wapenen als een kracht van God om te durven. Nou, we hebben even met die hugenoten en ons gereformeerde voorgeslacht de kracht van die psalm beproefd. Dan Matteüs 10. In de dienst met de vier wijkgemeenten hebben we het eerste gedeelte van deze toespraak van Jezus, een toerustingsrede. Jezus zendt zijn leerlingen erop uit, beluisterd. Dominee Mitte Hazenoot heeft er toen over gepreekt. En vandaag het slot. Ik lees vanaf vers 24. Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Voor een leerling is het voldoende dat hij wordt als zijn leermeester en voor een slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beelzebul, dat is een naam voor de Satan, hebben genoemd, waarom zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen. Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden. Niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het donker zeg, spreek dat uit in het licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Dan kun je beter bang zijn voor hem die beide ziel en lichaam kan laten omkomen in de Gehenna, zijn dodenrijk. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn vader in de hemel. En dan het gedeelte waarover het in de preek gaat. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Huisgenoten worden elkaars vijanden. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie niet meer van zijn zoon of dochter, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het behouden. Tot zover het evangelie. Lof zij u Christus in eeuwigheid. We zingen een lied waarin de schrik en de ontzetting die dit Bijbelgedeelte oproept doorklinkt. 941. Waarom zou ik uw stem verstaan? Of heb ik uw stem verstaan? 941. Wij zingen dadelijk 10:10. Geef vrede, Heer, geef vrede. Lied 1010. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Het is dat je weet wie het zegt. Maar het is toch wel een verontrustende en onthutsende uitspraak. Het zwaard, als je napluist in het evangelie waar dat voor staat, kom je uit bij lijden, vervolging, verdrukking, de dood. En met een zwaard kun je ook iets in tweeën snijden, kun je ook verdelen. Jezus heeft het ook over de verdeeldheid in de versen die we net hebben gelezen. Ik zal een wig drijven tussen en dan gaat het tot in de intiemste verhoudingen door. Er zijn christenen die wel raad weten met deze tekst. Die naar het zwaard hebben gegrepen. Ik denk aan de kruisvaarders in de vroege middeleeuwen. Ze gingen erop uit en ze sloegen erop in. God wil het. God wil het. En die mentaliteit, die kruisvaardersmentaliteit, die is nog niet verdwenen. Ik denk aan het narratief dat in Rusland circuleert en ook wel op andere plaatsen, dat het Westen decadent is en verderfelijk en dat er een christelijke beschaving op het spel staat. Die moet worden verdedigd, dat al die invloeden desnoods met geweld moeten worden afgeweerd. Ik geloof niet dat Jezus daartoe oproept. Petrus die grijpt in een flits naar zijn zwaard om zijn meester te verdedigen als die gevangen genomen wordt. Dat is moedig. Maar Jezus zegt, steek je zwaard weer terug op je plek. Want wie naar het zwaard grijpt zal door het zwaard omkomen. Dat is een heel veelzeggende passage. Het koninkrijk komt er niet langs de weg van bloedvergieten, niet langs de weg van geweld. Jezus heeft ook niet gewapenderwijs Jeruzalem met zijn discipelen bestormd. Hij is een zachtmoedige koning die komt op een ezel. Heel anders dus dan Pilatus de stad betreden heeft. Het koninkrijk komt er langs de weg van het kwade op je nemen, kruis dragen, het verduren. Jezus zegt een stukje verderop dan ook, wie niet het kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Dat is de weg. Heel interessant vind ik dat de kerkvader Augustinus, die leefde ongeveer rond het jaar, nou, daar zit ik na te denken, was het nou rond 300, Hendrik, of 400? 300, hè? Ja, dank je. De kerk won snel aan invloed. En het Romeinse Rijk raakte geleidelijk aan gekerstend. Dus de kerk kreeg ook macht. Die heeft de leer van een rechtvaardige oorlog opgesteld. Als je macht hebt, ja, dan kun je dat soort vragen ook niet van je lijf houden. Onder welke strenge voorwaarden mag en kan het zelfs geboden zijn om het zwaard op te nemen? En de criteria die Augustinus opstelde zijn nog steeds belangrijk. Hij zegt van ja, het moet wel een wettige overheid zijn die naar het zwaard grijpt, die naar het wapen, het middel van het geweld grijpt. Want als iedereen op zijn eigen houtje erop in gaat slaan, ja, waar belanden we dan met elkaar? En het moet ook wel om een rechtvaardige zaak gaan. Er moet wel gerechtigheid op het spel staan. Er moet onrecht en geweld worden vereffend. De orde moet worden hersteld. En niet zomaar een reden, niet zomaar eigen belang. En dan heeft hij ook er nog een, en die zal ik even precies lezen. Het uiteindelijke doel is het afdwingen van vrede en het herstel van de orde. En dan komt het, gedreven door liefde voor de naaste en gerechtigheid, en niet door haat, wraakzucht of veroveringsdrang. Nou, dat is nog steeds wel echt prachtig, hè? Dus als je dan geweld gebruikt, dan moet je je niet helemaal laten gaan en denken van ik zal me wreken, ik zal mijn vijand betaald zetten en ik zal er ook nog eens een heel gebied bij veroveren. Nee, liefde, liefde voor de naaste en liefde voor gerechtigheid. U voelt wel, in het internationale recht spelen die criteria van Augustinus nog steeds een rol en vormen ze ja, een basis voor het recht. Het is uitgebreid met nog meer factoren. Maar, en nou kom ik bij de kern, de boodschap van het evangelie is toch eigenlijk wel een boodschap van vrede. Ere zij God in den hoge, zingen de engelen. En vrede op aarde, in de mensen die hij lief heeft. Vrede op aarde, hebben de engelen zich vergist? Dat kunt u zich toch niet voorstellen. Vrede op aarde en niet het zwaard. In zijn bergrede zegt Jezus, en dat ligt in dezelfde lijn, zalig de vredestichters, dus niet de zwaardgrijpers of de zwaardvechters. Nee, zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En Paulus in zijn Romeinenbrief, vind ik ook altijd een prachtige tekst, vooral als ik de agressie in mezelf voel opborrelen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Nou, met sommige mensen, met heel veel mensen is dat niet zo moeilijk, maar met alle mensen, en het zit er natuurlijk juist in die mensen met wie je het niet zo goed kunt vinden. Maar laat het aan u niet liggen, dat zegt Paulus. Bij zijn afscheid zegt de Heer Jezus, dat is een testament, ik laat jullie mijn vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Zo prachtig. En dan bij zijn opstanding, en dan hou ik ermee op om teksten aan elkaar te rijgen. Dat weet u natuurlijk wel. En Jezus verschijnt opeens, de discipelen die schrikken zich wezenloos om er zo even te zeggen. Ze hadden er niet op gerekend, ze waren niet met verwachting naar het open graf gegaan om jubelend de Heer te verwelkomen. Terwijl hij dat toch gezegd had, op de derde dag sta ik op. Nee, ze zaten verslagen, treurig, achter gesloten vensters en deuren. En Jezus staat dan ineens in het midden en hij veegt ze niet de mantel uit van waarom hebben jullie me in de steek gelaten? Nee, hij groet ze met vrede zijn met jullie. Dat is prachtig. Onze relatie is volkomen heel. Heel? Ja, heel. Shalom en shalem. Vrede en heel zijn. Volmaakt zijn. Liggen dicht bij elkaar. En dan laat Jezus zijn littekens zien, in zijn handen en in zijn voeten, en de speerstoot in zijn zijde, en dan het wonderlijke. Hè? Je zou zeggen van, ja, maar dat zijn toch de sporen van vijandschap en ook van een nederlaag. De discipelen hebben hem uit handen gegeven. Ja, maar God heeft het kwade ten goede gekeerd. Die vrede is er niet ondanks het kruis, maar zo snel mogelijk vergeten, die zwarte bladzijde. Nee, die vrede is er dankzij het kruis. Dat is wonderlijk. Een vrede die de wereld u niet kan geven. Hij is onze vrede, vat Paulus het kort en bondig samen. Maar, en daar draait het natuurlijk om in ons tekstgedeelte. Die vrede wordt helaas bestreden. De discipelen die Jezus erop uitstuurt in Matthäus 10 zullen te maken krijgen met vervolging, met weerstand en ook met verraad. Ze zullen het voor hun kiezen krijgen. En dat maakt het zo klemmend. Dat voel je ook de hele tijd wanneer je die toespraak leest. Over de schouders van die discipelen heen ziet Jezus ook. U zit hier vanmorgen. Hij ziet de christenheid die er komen zal. Vele volgelingen die in de voetsporen van de discipelen zullen treden. En hij rust u in die toespraak eigenlijk toe om uw wortels dieper uit te slaan in zijn genade, wortelen, je laten voeden door genade. En hij spoort natuurlijk ook aan om ja, gehoorzaam te zijn en te vertrouwen op de leiding en de kracht van zijn Heilige Geest. En dan komt het. Persoonlijk vind ik dat hele, ik denk u ook, lastige teksten. Ik kom om een wig te drijven. Tussen een man en zijn vader, tussen een moeder en dochter. U hebt die woorden net wel gehoord en Ze zijn afkomstig uit Micha. Jezus vervult de schriften. Jezus leeft de schriften. Hij deelt uit de schriften. Het is gelukkig niet zo dat die woorden altijd en overal opgel doen. Dat iedereen daar even sterk mee te maken krijgt. Wij genieten in ons land al eeuwenlang het voorrecht, eigenlijk sinds de tijd van, ja, we duiken in de historie, maar de vrede van Münster, dat we een betrekkelijk, gerust en stil leven kunnen leiden. Betrekkelijk, maar toch een gerust en stil leven. Ik vond die uitdrukking altijd een beetje gezapig. Zo leven wij om Christus wil, te allen tijd, gerust en stil, alleen van zijn genade. Maar nu de spanningen hoog oprijzen in Europa en de polarisatie ook in ons land al decennia eigenlijk tot een bestuurlijk herseninfarct leidt, een verlamming. Er zijn zoveel dossiers en die slepen zich maar voort. We komen er niet uit met elkaar. Ik hoop dat dat met die stikstof nu lukt. Maar als dat hele moderne tijdsgevricht op je inwerkt, dan besef je van ja, een gerust en stil leven. Ik teken ervoor. Op vele plaatsen in de wereld snakken de mensen ernaar. Een gerust en stil leven. Ze willen niets liever dan niet te worden opgeschrikt door bombardementen, door verschrikkingen en door de meest grote ellende. Laten we de Heere diep dankbaar zijn als we nog in de luwte van de geschiedenis mogen leven. Want dat kan zomaar voorbij zijn. En er kwam er nog iets van de apostel van Paulus voor de geest. En Paulus die schrijft ergens, we hebben voedsel en kleren. En dan zegt hij, vond ik ook altijd een beetje, ik vind dat ook altijd zo, laten we tevreden zijn, tevreden. Ja, maar er zit dat woordje vrede in, dat je vrede hebt met wat je hebt, met wie je bent met elkaar. Dat is prachtig. Daar kunnen we denk ik in ons zak steken, want de reclame die jaagt ons op en die maakt ons ontevreden en die schept een geweldige onrust. We zijn ver bij die eenvoud die Paulus schetst. Een gerust en stil leven in eenvoud en vreugde des harten, zoals hij dan zegt. In de Tweede Kamer werd er deze week gedebatteerd over airconditioning en ventilatoren op school. Nou, dat was denk ik een nuttig debat. Ik weet niet hoe het is uitgepakt, maar de olifant in de huiskamer wordt aldoor verzwegen. En wat is die olifant? Nou, dat zou ik eigenlijk graag peilen. Ik denk dat de olifant is, wat is nu de oorzaak van die onbeschrijfelijke hitte? Waar komt die ellende vandaan? De natuur slaat hard van zich af door alles wat wij doen. Ik moest bij Jezus woorden over die wig die het evangelie kan slaan tussen mensen die verwant zijn, ook denken aan wat je iedere maand kunt lezen in Open Doors, een magazine van de gelijknamige organisatie die zich inzet voor hulp aan vervolgde christenen. Open Doors, je kunt het eigenlijk altijd weer opnieuw lezen. Het zijn vele variaties op één thema. Vrouwen worden mishandeld of verkracht. Mannen worden soms, verschrikkelijk gemarteld. Volwassen kinderen worden door hun broers en zussen afkomstig uit hetzelfde gezin getreiterd, soms uitgestoten als ze van moslim of hindoe christen worden. Dat is natuurlijk niet overal zo, maar het komt wel in heel veel landen voor. Opgroeiende kinderen worden uit de ouderlijke macht ontzet en in instellingen geplaatst om te worden heropgevoed. Je kunt het zo bizar niet noemen of het gebeurt wel. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Ouders kunnen ook op hun hoede zijn voor hun eigen kinderen. Dat was in Hitler-Duitsland zo. Als je kinderen, je zoon bij de Hitlerjugend zat, of je dochter bij de Bond van Duitse Meisjes, je zat aan de keukentafel en je ventileerde hoe je erover dacht, vormde je eigen kinderen gehersenspoeld als ze waren een gevaar. En zo werden in China, ik denk aan de culturele revolutie, kinderen, leerlingen, studenten tegen hun leraren opgezet. En hoe gevaarlijk. Dus dat kan weer, hè, want die sociale media, waar we eigenlijk uren per dag mee bezig zijn, die kunnen een ongelooflijke invloed gaan uitoefenen. Je ziet het in sommige gezinnen ook, dat ouders en kinderen lijnrecht tegenover elkaar staan. Als het om politieke denkbeelden gaat. Dat je elkaar niet meer weet te vinden. Nou, dat moeten we weten. Daar moeten we mee rekenen. Het is belangrijk voorbereid te zijn. Sterk in je schoenen te staan. Het is belangrijker, zegt Jezus, meer van mij te houden dan van je vader en moeder of van je zoon of dochter. En ook van die woorden kun je iets heel raars maken wat Jezus helemaal niet wil zeggen. En daarom zeg ik dat ook maar. Het is natuurlijk geweldig als de verhoudingen in de relatie waarin je leeft of je huwelijk goed is. Als je vreugde met elkaar deelt. Als je gezegend bent. Als je het goed hebt met je kinderen. Als je contact hebt. Als je een fijn contact hebt met je vader en moeder of met een van beiden. Dat zijn gewoon grote dingen. Dat moeten we niet op afdingen vanuit het evangelie. Maar waar het denk ik wel om gaat, is dat we ons, juist als die verhoudingen zo ontzaglijk goed zijn, hen niet naar de ogen ziet. Je niet helemaal afhankelijk van hun instemming maakt, van hun goedkeuring, van hun stimulans, van wat zij vinden, van hoe zij over dingen denken. Veel mensen laten het lezen van de Bijbel afhangen, of het gaan naar de kerk afhangen van, ja, wat doet mijn vrouw, of wat doen mijn kinderen, of op je horloge zitten kijken van, ja, mijn kleinkinderen die komen om 11:00, ja, dan kan ik toch eigenlijk ook niet naar de kerk gaan. Ja, dat bedoelt Jezus dus wel. U bent met anderen verbonden. En we voelen ook onszelf voor anderen verantwoordelijk, natuurlijk. Maar dat we ten diepste onafhankelijk zijn. Dat we niet niemand zijn, maar iemand durven zijn die vanuit een innerlijke overtuiging, alsof er geen anderen waren in het gezin, alsof er geen anderen waren in onze omgeving, zelf de weg van Christus gaan. Ja, dat is belangrijk. Laat wat de Heere wil, uw wil zijn. Schenkt hem wat hij van u verwacht. Laat het niet van anderen afhangen, maar wees zelf volgeling, wees zelf discipel. En de dingen vallen vanzelf ook op hun plek. U bent het waard een leerling van Christus te zijn als uw overvloed en vrede, als uw geluk en gerechtigheid, als u het goede van hem alleen verwacht. Amen.
Gemeente, de collecten vandaag. De eerste collecte is bestemd voor het algemeen diaconaal werk. Dat is het plaatselijk werk. Verschillende activiteiten zoals de voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, de paasgroetenactie, de ouderenmiddagen enzovoort enzovoort worden door de diaconie ondersteund. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp aan mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht komen. De tweede collecte is bestemd voor onze wijk, eigen wijkgemeente, voor de kerk dus. En de derde collecte bij de uitgang is deze maand voor het gemeente zijn. De gemeenteavonden, gemeentezondag, startzondagen enzovoorts. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. En de afloop van de dienst is in de nevenruimte koffie, thee en limonade.
Een kort gebed, een gerust en stil leven, we mogen er heel vaak in delen. Er zijn stormen, er is verdriet, er is verbijstering soms. En toch zo'n overvloed, zoveel goedheid, zoveel fijne mensen ook om ons heen. We bidden nu, maak ons mededeelzaam en gul. Dat we dienen, dat we tot u naderen, dat we offeren, ook met wat u ons hebt toevertrouwd. Amen.
Vandaag bij de kindernevendienst hebben we een verhaal gelezen over Saul die moest wachten op Samuel. En het gaat eigenlijk over luisteren en wachten. En dat zijn voor onszelf, tenminste als ik voor mezelf spreek, ook niet altijd de meeste talenten. Het verhaal ging erover dat Saul 7 dagen moest wachten op Samuel. Omdat Samuel een offer moest brengen voordat ze tegen de Filistijnen gingen strijden. Maar Samuel was er nog niet na 7 dagen. Dus Saul nam het even in eigen hand en offerde. En toen, net op dat moment, kwam Samuel natuurlijk aan. En het ging erover dat, omdat Saul niet gewacht had en niet goed geluisterd had naar wat God eigenlijk had van hem had gevraagd, zou hij niet langer koning blijven zou later na David koning worden. Dus we hebben allemaal een stripverhaal gemaakt, zodat we thuis het verhaal nog een keer terug kunnen vertellen.
Dankjewel, Melanie. Ik denk dat we allemaal in de weinige woorden die je gesproken hebt voelen dat dit verhaal over onszelf gaat in ons ongeduld om dingen maar geregeld te hebben. Wij willen met elkaar danken en voorbeden doen. Wij danken u, Heer Jezus, dat u ons waard acht leerlingen van u te zijn. Dat u het in ons ziet, dat u veel van ons verwacht. En wat is het fijn als we soms mensen ontmoeten die niet draaien, die hun verantwoordelijkheid grijpen, die er durven zijn, hun nek uitsteken, hun stem verheffen of iets doen. Als de hele boel verlamd is en er zijn mensen die iets doen, die zeggen kom, laten we aanpakken. We danken u dat we ons als levende stenen mogen laten samenvoegen, dat we op hen mogen steunen, op zulke mensen, maar dat we zelf ook anderen dragen en anderen tot kracht en steun zijn. Heer, geef ons de innerlijke bereidheid samen een tempel van u te vormen en vervul ons met uw geest. We bidden u, als dat spanningen oplevert in de meest intieme levenssfeer, als we soms pijnlijk verschillen, als het geloof niet dezelfde rol speelt in het leven van onze meest intieme naaste als in dat van onszelf. Of als dat tussen ouders en kinderen speelt. We bidden nu dan om verstand, om wijsheid, om geduld en om de weg van uw geest in liefde en kracht. We bidden nu voor uw vervolgde kerk over de hele wereld, waar we mee verbonden zijn. We bidden nu om moed, om de kracht van uw Heilige Geest. We bidden nu ook voor deze wereld. We zijn onder de indruk van wat er zich in Venezuela heeft afgespeeld, dat daar nog mensen onder het puin liggen te wachten en misschien moedeloos geworden of ze nog wel worden gevonden. Het zijn verbijsterende taferelen. We bidden u om ontferming en kracht voor alle hulpverleners. Er is zoveel geweld in deze wereld. Ook in Latijns-Amerika, bendegeweld, het geweld in Mexico, het geweld in Colombia. We kunnen ons van dat soort dingen amper een voorstelling maken hoe dat is. Het geweld dat ook de armoede oproept. Om te nemen en te grijpen wat niet van jou is, omdat je voortdurend met schaarste, met tekorten leeft. We denken ook aan de beelden van het journaal over mensen in Zuid-Afrika die zich opmaken om met geweld anderen te verdrijven die juist werk en een toekomst hebben gezocht in Zuid-Afrika. En zo kunnen we de wereld overgaan. We bidden nu om gerechtigheid. We bidden nu om vrede. We bidden u om een einde aan het bloedvergieten. We bidden u om de komst van uw koninkrijk. We bidden u voor alle mensen die lijden onder de hitte. Het is zo ongelooflijk warm geweest. En de hittegolf maakt ook een hittekloof zichtbaar. Mensen die minder behuisd zijn, bij wie er geen tuinen zijn, die op vlekjes wonen, in steden waar soms heel weinig groen is, wat is dat moeilijk. We bidden u ook dat de overheid en onze regering en ons parlement zich ook af zullen vragen en dat er een breed afgrijzen door Europa gaat van ja, waar komt die onbeschrijfelijke hitte vandaan? En wat staat ons eigenlijk te doen? We bidden nu voor onze gemeente. En we noemen verschillende namen. We denken aan Annemarie, die er vanmorgen bij ons is. We bidden nu, ze staat... Ja, ze is aan het wachten tot er iets heel belangrijks zal plaatsvinden. We bidden nu of u haar dragen wilt, of u haar met uw kracht wil vervullen. Wilt u met Mike zijn, met haar beide dochters, met haar ouders en anderen om haar heen? Wilt u ze vasthouden? We danken u voor de dapperheid die u haar steeds geschonken hebt, de goede moed. En we bidden u dat die haar niet zal verlaten. Wilt u haar troosten? Wilt u zich over haar ontfermen, God? We bidden nu voor Koos van Baarle, die in een hospice ligt, vlakbij, en die aan zijn laatste levenstijd op aarde begonnen is. En die ook verlangt om ja, ontbonden te mogen worden en met Christus te zijn. Heer, we danken u voor zijn geloof, voor zijn vertrouwen, voor de eenvoud waarin hij dat uit. En we bidden u of u hem vasthoudt en opnemen wilt in uw heerlijkheid. We bidden nu ook voor Wil Millenaar, die uitstel van een knieoperatie gekregen heeft. Wat vreselijk eigenlijk. Wilt u geven dat het er toch van zal komen? We bidden nu voor Josien, van wie er veel geduld wordt gevraagd om te revalideren. En voor Govert Morelissen. Heer, we dragen ook mensen die we nu niet noemen aan u op. En we dragen elkaar aan u op. We danken u dat u ons hebt samengebracht. We danken u dat we een gemeenschap mogen vormen. We danken u dat we ja, het geluk en de vrede van Christus mogen ervaren en ervan mogen zingen en er uiteindelijk vol van zijn. Het is het belangrijkste en kostbaarste in ons leven. Hoort u ons ook wanneer we in de stilte tot u bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Een lichtvoetig lied tot slot, 423, nu wij uiteengaan, 423. Ik wens u een hele plezierige week toe. Misschien goed om hier even te zeggen, er zijn verschillende die denken dat Henny en ik en ook verschillende andere, Jan en Ria, zo dadelijk ons in Armenië bevinden. Maar dat is nog niet zo duidelijk in verband met waarschijnlijk het onweer is onze vlucht gecanceld. Dus dat kan morgen. Mensen wensen mij een goede reis bij de uitgang. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heiland, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Thank you.
Ja, dag Rudy, dankjewel. Yeah.